was vandaag een... ik luisterde een interview met iemand die een boek had geschreven over kruisiging. De kruisiging, dat was natuurlijk de ergste dood die men kon bedenken in het Romeinse Rijk. De interviewer vroeg: hoeveel mensen zijn er eigenlijk gekruisigd? Nou ja, dat is natuurlijk niet bijgehouden, maar schattingen lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot enkele miljoenen. In de loop van het Romeinse Rijk van honderden jaren dan. Dat zijn er veel. Het was een zeer schaamtevolle dood, omdat mensen naakt gekruisigd werden over het algemeen. Als we schilderijen zien van de kruisiging van de Heer, dan zien we vaak nog dat hij een doek om zich heeft, een lendendoek. Maar in de praktijk waren mensen gewoon naakt. Het was het meest oneervolle, schaamtevolle dood die er was. Degene die het boek geschreven had, die had ook een beetje studie gemaakt van de lichamelijke aspecten van kruisiging. Nou, dat is gruwelijk om aan te horen. En wij hebben ook in onze liederen daarover gezongen, over het lijden wat de Heer meemaakte. En dat staat denk ik nog niet in verhouding tot het lijden wat hij geestelijk doormaakte, dat hij al onze zonden moest dragen daar. En wij focussen ons op het lichamelijk lijden, omdat dat iets is wat we kunnen zien en nog enigszins kunnen begrijpen. Maar we kunnen eigenlijk niet begrijpen wat het betekende om beladen te zijn met al onze schuld en van God verlaten te zijn. Ik dacht na over vanavond, en ik ga spreken over het grootste probleem eigenlijk in de wereld. Dat is alle ellende en alle lijden in de wereld. Het was nodig dat de Heer stierf daarvoor om een oplossing te geven. Maar waar komt het nou eigenlijk vandaan? Alle ellende en al het lijden. Kijk, het is populair tegenwoordig in de christenheid om te zeggen, nou ja, kijk, God is een God van liefde. Bij God komt geen ellende vandaan. Geen ziekte, niets. Hoorde ik een verhaaltje van iemand zei, kijk, je moet het zo zien. Heeft God de duisternis geschapen? Nou, als je natuurkundig naar duisternis kijkt, duisternis is gewoon afwezigheid van licht. Duisternis op zich is niks. Licht, dat is een golf of een deeltje of allebei, het is heel moeilijk. Maar dat is iets, maar duisternis is niks. Dus je zou kunnen zeggen, God heeft de duisternis niet gemaakt. God heeft het licht gemaakt, God is licht. Evenzo met koude. Kou is de afwezigheid van warmte. Het absolute nulpunt, 273 graden onder nul, zoiets. Dan staat alles stil. Dat is echt de afwezigheid van alle warmte en licht. God heeft de kou niet gemaakt, maar God heeft warmte gemaakt. God is warmte. En die spreker ging door en die zei, kijk, zo is het ook met alle lijden en ellende. Dat heeft God niet gemaakt. Maar eigenlijk is dat gewoon de afwezigheid van Gods goedheid. Gods genade en goedheid en Gods liefde. Als dat er niet is, dan is er ellende. En ik heb daar een paar weken over nalopen denken. Klopt dit? Van die duisternis en zo, dan zou je zeggen, nou ja, dat klinkt wel, het klinkt allemaal wel heel logisch. Vinden jullie niet? Ik vond het echt heel logisch. Ik denk, oh ja. Maar is het ook Bijbels? En ik ben bang dat dat niet Bijbels is. En het is vanavond, ik vind het echt een moeilijke boodschap die ik breng. Want eigenlijk is het zo, en ik wil een tekst voorlezen uit Jesaja 45. Dat is een hele verhandeling waar God zelf aan het woord is. En dan zegt hij in vers 7, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Ik ben bang, lieve mensen, dat duisternis en ellende ook van God komt. Dat is niet fijn om te bedenken. Hoe zit dat dan precies? We krijgen een inkijkje in hoe het zit in het waarschijnlijk het oudste boek van de Bijbel. Dat is het boek Job. En daar krijgen we natuurlijk, ja, jullie kennen dat verhaal. Er is een inkijkje ook in, een kijkje achter de schermen, dat de Satan zegt van, nee, God zegt tegen de Satan, heb je wel mijn knecht Job gezien? Hij is goed en hij wijkt van het kwaad. Mijn knecht en mijn dienstknecht Job, zegt God. En dan zegt Satan, ja, dat is ook geen wonder natuurlijk, want ja, hij heeft alles. Hè, dus het kost hem niks om u te dienen. En nou ja, u kent het verhaal, alles wordt Job afgenomen. En wat zegt Job dan? Ik sla het er even bij op. Job die zegt in hoofdstuk 1, vers 21, als al zijn bezittingen zijn afgenomen en als zijn 10 kinderen zijn omgekomen, dan zegt hij, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Dus Job die wist niet hoe dat was gegaan in de hemel. Dat Satan daar dat gesprek had met God. Dat Job was onkundig daarvan. En Job neemt deze ellende uit de hand van de Heer aan. Hij gaat ervan uit dat de Heer dat gedaan heeft. En dan zegt hij, de naam van de Heer zij geloofd. Nou, het verhaal gaat natuurlijk verder en ook zijn gezondheid wordt nog afgenomen. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? Ook daarin gaat hij ervan uit dat God dat doet. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, Job die wist dat natuurlijk niet, dat de Satan dat eigenlijk had gedaan. Ja, Satan heeft het wel gedaan. Of was het toch God? Kijk, God was had helemaal de regie. Satan die wilde namelijk Job eigenlijk als goede dienstknecht wilde die vernietigen. Hij wilde dat hij een slechte dienstknecht zou zijn. En daarom wilde hij al die ellende over Job uitstorten. En Gods idee van die ellende over Job uit te storten was om hem alleen maar een betere dienstknecht te laten zijn. Dus dat is het verschil. Maar je kunt zeggen dat God het toch heeft gedaan. Hij had de eindverantwoording. Zo is het toch ook bijvoorbeeld bij ons in de regering. Ons kabinet is verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En een minister is verantwoordelijk voor de dingen die ambtenaren onder zijn of haar leiding doen. En die wordt daar ook verantwoordelijk voor gehouden. Toch? Zo werkt ons, zo zit ons staatsbestel in elkaar. En je zou dus kunnen zeggen, een minister heeft het gedaan als er iets helemaal misgaat. En die moet de schuld krijgen, die moet dan het veld ruimen of zo. Minister is verantwoordelijk. God is verantwoordelijk voor alles wat er hier Job overkomt. Dus je kunt echt wel stellen dat God het heeft gedaan. Dat is geen populaire boodschap, ben ik bang. En, nou ja, hoe gaat dat boek verder? Nou ja, hoofdstukken lang gaat Job eigenlijk een soort aanklacht houden. En op een gegeven moment roept hij ook uit, geweld of ik ben onschuldig. Hij roept het uit, hij schreeuwt het uit naar God. En waarschijnlijk, hij krijgt geen antwoord. En zijn vrienden die beschuldigen hem ondertussen, want die hebben de populaire opvatting natuurlijk, dat als het slecht met je gaat, dan zal je wel wat fout gedaan hebben. En dat is eigenlijk de moralistische opvatting die ook vandaag de dag nog op geld doet. Als je, ook onder christenen ben ik bang, als het, als het slecht met je gaat, ja, dan zal er toch wel iets mis zijn in je leven of zo. En God die gaat uiteindelijk spreken. Job die heeft allemaal vragen. En je zou verwachten dat God antwoord geeft. En God gaat wel spreken, maar geeft hij antwoord? Nee. Hij geeft helemaal geen antwoord eigenlijk. Hij stelt alleen maar vragen. En ik vind dat echt heel lastig. Ik wil graag alles kunnen snappen. En ik wil graag weten, wat is nou precies de reden waarom er iets gebeurt? Bij Job, maar ook in mijn eigen leven. Ik wil graag weten, waarom overkomt mij dit? En nu heb ik nog niet zo heel veel erge dingen meegemaakt hoor. Maar ieder heeft wel iets meegemaakt waarvan je denkt van, oh, ik zou wel willen weten waarom dit gebeurd is. En God geeft daar geen antwoord op. God die tenminste meestal niet, en in het geval van Job niet. Job die krijgt alleen maar vragen over, ja, maar Job, waar was jij? Jij was er zeker wel bij toen ik de aarde maakte. En die vragen laten alleen maar zien de verhouding tussen de mens en God. En het is natuurlijk zo dat God is oneindig veel groter dan de mens. En kijk, wij moeten bijvoorbeeld onze kinderen, als ze klein zijn, ook af en toe de les lezen als het ware. Dingen doen bij hen die ze niet leuk vinden, om ze te beschermen of om ze iets te leren. Kinderen snappen dat niet. En dan is de afstand tussen een kind en een volwassene nog veel kleiner dan de afstand tussen een mens en God. Dus wij moeten gewoon misschien beseffen dat wij het niet kunnen snappen allemaal wat er over ons uitgestort wordt. Maar wij moeten, mogen wij nou zo roepen en zo schreeuwen als Job deed? Er zijn meer mensen in het Oude Testament die hebben geroepen, waarom overkomt mij dit? In de psalmen staan er vol van. David heeft in Psalm 22 geschreven, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die uitroep, die wordt geciteerd door de Heer Jezus aan het kruis. Waar alle ellende van de hele wereld over hem heen kwam. En dat is eigenlijk de meest belangrijke roep in het Nieuwe Testament van Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wist Jezus het antwoord niet dan? Ik denk dat wij niet, ik heb net al gezegd, we kunnen niet bedenken wat daar precies gebeurd is op Golgotha. Hoe diep die ellende was en die Godverlatenheid. Wij zijn maar kleine mensen en God zelf eigenlijk hing daar aan het kruis. De meest schaamtevolle dood die er was. Alle ellende die ons nu overkomt, want ook als christenen overkomt ons nog van alles. Kijk, uiteindelijk verliezen wij ook alles, even afgezien van het feit dat wij uitkijken natuurlijk naar de opname van de gemeente als we samen de Heer tegemoet gaan. Maar zolang dat niet zo is, verliest ieder mens alles uiteindelijk. Al je bezittingen, je familie om je heen, je verliest alles als je sterft. Je gezondheid, alles gaat teloor. Dus waarom kunnen wij dan niet alles uit de hand van de Heer ontvangen, zoals Job dat deed? Ik las een voorbeeld van iemand, een vader die in de Tweede Wereldoorlog zijn zoon had verloren. En dan kwam er een broeder bij hem en die zei, laat het een troost voor je zijn dat God het heeft toegelaten. En toen zei deze vader, nou, als God het toegelaten heeft, dat is geen troost voor mij. Maar hij heeft het gedaan. Dat is mijn troost. dat vond ik wel een uitspraak hoor. Maar als wij zo alles uit de hand van de Heer ontvangen, Hij doet het. Hij doet alles in ons leven. Alles. De fijne dingen, maar ook de minder fijne. Laten we alles uit de hand van de Heer ontvangen. De Heer Jezus is vrijwillig die weg gegaan en het oordeel heeft Hij uit de hand van God ontvangen. En Hij heeft het over zich heen laten komen. Ik wil tot slot nog even ingaan op de betekenis, de tweevoudige betekenis eigenlijk, van het offer van de Heer Jezus. En ik heb het al vaker gezegd, maar ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat het offer van de Heer Jezus, er zijn twee aspecten die belangrijk zijn. Dat is het bloed van de Heer Jezus, wat ons van de zonde reinigt. Ja, dat is 1 Johannes 1. Hè? Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. En dat is het kruis van de Heer Jezus, wat afrekent met onszelf. Bijvoorbeeld Galaten 2, vers 20. Hè? Met Christus ben ik gekruisigd. En ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dus je kunt zeggen, het bloed van de Heer Jezus rekent af met de zonde. En het kruis van de Heer Jezus rekent af met de zondaar. En dat is zo belangrijk om te snappen. Omdat ik tot heel lang heb alleen maar dat eerste aspect heb gesnapt. Dat is het halve evangelie. En vaak is dat ook het evangelie wat we brengen natuurlijk. En het is ook helemaal waar dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. En dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. Dat is waar. Maar als je dat gaat geloven en je wordt een christen, dan word je zo gefrustreerd. Want je blijft een zondemachine, om het zomaar te zeggen. Als je niet snapt dat God ook afgerekend heeft met die oude mens aan het kruis. Je bent meegekruisigd. En dat is een heilsfeit. Dat hoef je niet zelf te doen. Je hoeft jezelf niet te kruisigen. Zelfs niet in gedachten. Maar je moet het snappen. En je moet het waarheid maken in je leven. Net als dat we 100% ervan overtuigd zijn dat het bloed van de Heer Jezus al onze zonden reinigt, al onze zonden afwast, mag je er 100% van overtuigd zijn dat God afgerekend heeft met die zondaar die ik ben of was. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Oh, dat te snappen. Dat waarheid te laten worden in je leven. Ik heb deze waarheden moeten ontdekken uit de boeken van Watchman Nee. Het normale christelijke leven. Degenen die boeken gelezen hebben, die snappen waar ik het over heb. Ja, Nijs die lacht al. Voor mij heeft dat zoveel betekend, maar ik snapte het niet in één keer. Daar is een lange tijd overheen gegaan. Wat het betekent in mijn eigen leven om af te rekenen met die oude mens en niet meer slaaf te hoeven zijn van begeerte, verleidingen. Steeds terugkerende zonde, je Achilleshiel waar je last van hebt. Dat is de werking van het kruis van de Heer Jezus. Zijn bloed reinigt ons van de zonde, rekent af met de zonde. Zijn kruis rekent af met de zondaar. Amen.